Geliefde gemeente, in eerste instantie had ik gedacht om te preken de tekst waarmee ik ook mijn ambtelijke dienst begonnen ben. Efeze 2, vers 17 was dat. Een tekst toen met het oog op het gemeentepredikantschap. Waar die vanwege de roeping voor het evangelisatiewerk een nieuwe toepassing kreeg. De prediking naar degenen die verre zijn, ver bij het woord vandaan. Het is ook goed om dat in gedachten te houden. Om bij een afscheid niet alleen te denken aan het afscheid, maar ook te denken aan de voortgang van het werk van de Heren. Ze hebben het ook wel mogen beleven. Toen ik vertelde over daarover dat de Heren mij riep om te gaan. Toen was de kerkenraad daar wel van op de hoogte. Dat weet u, dat toen ik hier naartoe het beroep aannam, de kerkenraad wel wist dat die andere roep er nog lag. Maar goed, het moment waarop stelde de kerkenraad toch ook graag een beetje uit. Maar toen kwam het moment dat ik toch moest vertellen, ja, de Heer heeft gesproken. En de langste tijd hier op Urk zit erop. Toen was eigenlijk de mooiste reactie deze. Dominee, we hoorden pas een preek in Drenthe. En die was zo arm. Klonk zo weinig van het woord van God in door. U bent er hard nodig. En dan gaat het niet om mij dat ik dan daar verandering in aan kan brengen. Daar ging het me niet om. Maar om dat besef. U bent daar hard nodig. En hier is ook werk genoeg. En de Heer roept ook hierheen predikanten. Maar het is ook goed om in dat besef te leven. Dat wij van de overvloed die wij hier toch nog steeds mogen hebben. Ook mogen meedelen. En dat besef mag dan ook nu op de achtergrond, om zo te zeggen, aanwezig zijn. Dat wij op zoveel manieren rijkdom en overvloed hebben. Dat het verlangen mag leven. Dat ook anderen datzelfde woord mogen horen. En tegelijk dacht ik, deze dienst staat niet in de eerste plaats in het teken van het werk dat er gedaan mag, moet gaan worden. Maar van het werk dat gedaan is. Een afscheidsdienst is een terugblik. In elk geval ook een terugblik. En toen ik dacht over woorden van afscheid, toen kwamen deze woorden sterk naar me toe, de laatste woorden van 1 Johannes 5. Kindekens, bewaart uzelf van de afgoden. De woorden waarmee Johannes afscheid neemt van zijn lezers. Dat zijn ook de woorden waarmee ik dan afscheid hoop te nemen van u. En dat afscheid, dat hebt u ook begrepen, dat betekent niet dat ik hier niet kom. Morgen hoop ik weer te preken. En de komende tijd, als de Heer het geeft, nog verschillende keren. Dus in die zin is het geen volledig afscheid, maar wel de dienst. Die staat in het teken van het afscheid van het ambtelijke gemeentewerk hier. Waar dus deze woorden klinken. Kindekens, bewaart uzelven van de afgoden. Amen. Woorden van afscheid vol liefde, vol geloof en vol hoop. Woorden van afscheid vol liefde. Vol geloof en vol hoop. Waarbij tegelijk ook dit zeg. Het zijn deze woorden die zo vol zijn van liefde, geloof en hoop. En wat voel je dan als predikant? Telkens tekort. Gebrekkig. Dat je nooit zo vol liefde kunt zijn, zo vol geloof, zo vol hoop, als dat de Heere waard is. En als dat het woord is, maar niet de woorden van een predikant, wel de woorden van God. Die zijn vol. We staan er stil bij liefde, geloof en hoop. Als eerste de liefde. Kinderkens. Zo spreekt Johannes zijn lezers aan. Kinderkens. Hij bedoelt daarmee niet alleen de kinderen. Je ziet dat door deze hele brief heen, dat Johannes dat heel wat keren doet. Dat hij zijn lezers aanspreekt als kinderkens. Hij doet dat vanwege de liefde. Hij doet het om uit te drukken hoezeer hij hart heeft voor de gemeente. Aan het begin van de brief aan Johannes, daar zien we doorklinken wat nou zijn verlangen is. Hij zegt, ik ga u schrijven opdat u gemeenschap met ons hebt. Ik schrijf u opdat er echte verbondenheid zal zijn. Verbondenheid niet maar als mensen met elkaar die elkaar wel aardig vinden, maar verbondenheid in Christus. En dat deze gemeenschap ook zij met de Vader en met de Zoon. Dat is het grote verlangen van Johannes. En dus dat de gemeenteleden met God mogen leven, dicht bij God mogen leven, maar dan in die weg ook dicht bij elkaar. En dat geldt altijd. Hoe dichter twee mensen bij Christus leven, hoe dichter zij bij elkaar leven. Dat is nou Johannes' verlangen. Dat ze gemeenschap oefenen met de Vader en de Zoon. Maar dan is ook gemeenschap. Dat er een diepe verbondenheid is tussen die lezer en hem. Nu zou hij dan natuurlijk ze hebben kunnen aanschrijven als broeders. Dat zal hij ook wel in gedachten hebben. Hij heeft het ook van zijn meester gehoord. Hoe hij de zijnen broeders noemt. Johannes spreekt hier van kinderkens. Ik denk in de eerste plaats omdat Johannes hier oud is. Vermoedelijk is hij ouder dan al degenen die de brief gaan lezen. Johannes is 80, 90 jaar misschien, als hij deze brief schrijft. Een oude man. Die zijn hele leven gesteld heeft in dienst van zijn zaligmaker. Die woorden van zijn meester altijd in zijn oor heeft horen klinken. Volg mij. Nu is hij oud geworden. En hij schrijft dan aan mensen die nog meer aan het begin staan. Sommigen van hen zijn nog maar kort geleden tot geloof gekomen. Anderen zijn met hun ouders mee tot Christus, tot de kerk gekomen. De meeste van hen zijn jonger. Dus wel leeftijdsverschil. Ook geestelijk leeftijdsverschil. Dat zien we ook in deze brief, dat hij sommigen aanspreekt als kinderen, anderen als jongelingen, anderen als vaders. Maar voor hem, als apostel die zoveel van de Heer geleerd heeft, voor hem zijn ze allemaal degene die hij heeft mogen onderwijzen. Kinderkens. Ik denk dat er nog iets is waarom hij juist dit woord gebruikt. En ik las dat juist in de achterliggende week in het boek van Christopher Love. Waar het ging over de liefde van de Heer Jezus voor Johannes. Nou, het ging eigenlijk over hierover. Hij zegt, waarom is het nou zo belangrijk om al jong de Heer te zoeken? Dan geef ik gelijk maar even aan de kinderen en de jongeren mee. En waarom is het nu zo belangrijk om al vroeg de Heer te zoeken? Hij schreef dit. De Heer Jezus heeft bijzondere liefde voor de jeugd. En onderbouwde het hiermee. En ik kan het niet bewijzen of het waar is. Maar ik dacht wel dat het waar was. Hij zei, waarschijnlijk was Johannes nog een jongen toen hij discipel was. En wij denken aan Johannes de discipel als een volwassen man. Jaar 20, 25. Maar waarschijnlijk was hij nog een jongen. Waarom staat er in het evangelie juist van Johannes? Dat de discipel was die de Heer lief had. Waarom rustte hij aan de borst van Jezus? Wel schreef Love. We nemen kinderen op schoot. Ik heb het vaak gedacht, het is toch wat bijzonder, hè, dat Johannes zo half op schoot bij Jezus zat. Als je gedacht hebt dat hij een jaar of 20 was of zo. Maar hij zegt, wij nemen kinderen op schoot. En zou Johannes niet nog een jongen geweest zijn toen hij discipel was? Jong. Achter Christus aan. En was het ook niet daarom dat hun moeder bij ze kwam. Dat hun moeder bij Jezus kwam. En zei, meester, mogen mijn kinderen, Johannes en Jacobus, in uw koninkrijk links en rechts van u zijn? Waarom vroegen ze het zelf niet? Hun moeder vroeg het namens hen, omdat ze nog zo jong waren. Zou dat niet zijn wat Johannes zich herinnert? De liefde van Jezus. Uit zijn jeugd. Dat is zo diep. Die ontferming van de zaligmaker heeft gevoeld. En dat hij zegt, dat wil ik doorgeven. Ik wil als het ware laten horen hoe ik zelf de liefde van Christus ontvangen heb. Wat is dan een zegen om jong de Heer te zoeken? Hoe jonger je bent als je de Heer Jezus mag leren kennen. Hoe meer je door het leven heen van zijn liefde mag ontvangen. En als je oud geworden bent. En je mag terugkijken. Dat het wonder alleen maar groter wordt. Dat je zoveel kunt zeggen. Dat je zoveel jaren met hem hebt doorgemaakt. Kindekens. Johannes wil laten voelen hoe teer de liefde van Christus is. Kindekens. Ook dan, als die kindekens volwassen geworden zijn. Ook dan, als ze uit zichzelf afdwalen. Ook dan, als ze moeten zeggen, ik ben eerst oud geworden in de zonde. Dan zegt hier, als het ware Johannes, maar de genade van Christus, die maakt jong. Hij is het, die je jeugd vernieuwt als de jeugd van een arend. Dat oude, afgeleefde leven, versleten door de zonde. Als zijn genade komt, dan wordt het hart vernieuwd. Dan wordt het hart als weer jong voor hen. Kinderkens. Johannes spreekt dan de gemeenteleden aan, in zekere zin als zijn kinderen, die hij mocht onderwijzen, waar hij vaderlijk mee mocht omgaan. Maar dat is toch zijn diepste bedoeling, om te zeggen, tenslotte niet mijn kinderen, mijn zonen en mijn dochteren, maar kinderen, lieve kinderen van de levende God. Kinderkens, die zelf moeten zeggen, hoe kan het? Hoe kan het dat God zo naar me kijkt? Die zelf moeten zeggen, ik heb God niet als vader behandeld. Het is de genade toch? In het vorige hoofdstuk zegt Johannes het zo. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hij is het die met zijn genade komt. Hij is het die met zijn liefde komt. Hij is het die weggelopen zonen en dochteren maakt tot zijn lieve kinderen een erfgenamen. Liefde die vol is van genade. Liefde die hier alleen maar bestaat vanwege de genade. Liefde. Die zo kostbaar is, omdat God zijn eigen zoon ervoor over had. Zijn enige zoon die deze naam waard is. Johannes schrijft er ook over, hè, dat ik denk dat het hem vanuit zijn eigen leven dan zo verwondert. In Johannes 1, niemand heeft ooit God aanschouwd. Wat weten wij eigenlijk van God? Niemand heeft ooit God aanschouwd, maar de enige geboren zoon. De enige eigen zoon van God. Die in de schoot des vaders is. Die heeft hem ons verklaard. En dan zegt Johannes, die hele tere plek, daar weet ik iets van. Om dicht bij het hart van Christus te mogen leven. Daar heb ik ervaring mee. Maar Christus, die leefde in het hart van God. In de schoot des vaders. En niet maar even, en niet maar af en toe. Maar alle eeuwigheid door. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is. Die heeft God verklaard. Die is in deze wereld gekomen. En in hem heeft God zijn allereerste liefde getoond. Door juist deze lieve zoon te verdoemen. Te veroordelen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Wat een liefde schuilt er in dat hart. Een soort tegenstelling telkens, hè, in God. Het is een schijnbare tegenstelling aan onze kant. Ik zou zeggen, is dat nou liefde? Is dat liefde van een vader die zijn eigen zoon geeft en die hem laat gaan tot naar het kruis? Is dat nu liefde? En liefde omdat hij anderen wil redden. Omdat dit de enige weg was. Om die weglopers, die dwalende schapen, tot de zijnen te maken. Kindekens. Herkent u dat woord? Dat God in genade tot u kwam. Dat die liefde van God uw hart binnenkwam. Dat je daaronder alleen maar heel klein kon worden. Heere, kan het? Kan het dat u mij wil hebben? Kan het dat u mij bij u wil hebben? Kan het dat u mij aan uw hart wil drukken? Kan het dat ik uw kind mag zijn? Ik zou zeggen, dit woord, dat geldt juist voor diegene die het niet kan begrijpen. Als ik u zou vragen, ben je ook een kind van God? En je zou zeggen, ja natuurlijk. Dan ken je die liefde niet. Als het je een wonder is. Juist dan. Dat je bijna zou zeggen, kan ik hier worden aangesproken? Kan het dat deze tekst over mij gaat, kinderkens? Kinderen van de Allerhoogste God? Dat je zegt, en toch ja. Toch kan ik het niet ontkennen. Waarom? Omdat ik iets geproefd heb van de liefde van God. Als het waar is dat de liefde Gods in je hart binnendrong. Als het waar is dat je grote liefde tot God hebt gekregen. Dan kan het niet anders. Of God heeft een grote liefde voor u, voor jou. Als je God lief hebt, dan ben je geliefd. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Maar dan in deze woorden nog één ding. Kinderkens, het is een woord voor allen, zoals Gods woord ons aanspreekt. Het is een woord voor allen die de genade van God in Christus hebben lief gekregen. Maar zou je niet kunnen zeggen, het is ook een woord dat we bijzonder mogen doorgeven aan de kinderen. De Heer Jezus die zegt toch, laat de kinderen tot mij komen. Nee, niet om daarmee te zeggen, kinderen, daar komt het vanzelf goed mee. Ook kinderen, ook jongeren moeten hun hart aan Christus geven. Ze moeten ingewonnen worden voor die genade. Kinderen zijn van nature kinderen des toorns. En tegelijk, kinderen die zijn toch het voorwerp van Gods ontferming. Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Kinderen, jongeren, achterliggende 3 jaar. Hebben jullie heel wat preken gehoord? Heb ik heel wat keren jullie zo voor me mogen zien? Hier en de jongeren ook beneden. Soms is het heel mooi. Preek bespreken met de kinderen. Sommige catechisatielessen. Soms is het ook wel heel weerbarstig. Dan denk ik weer aan andere catechisatielessen. Misschien voor jullie niet altijd makkelijk. Ook voor predikant niet altijd makkelijk. Niet makkelijk. Juist vanwege dit verlangen. Het verlangen dat kinderen komen tot Christus. Het verlangen dat jongeren komen tot de Heer Jezus. En dan te zien dat sommigen zich zo druk maken. Met 1000 andere dingen. De Heer Jezus die zegt het. Geef toch niet de beste jaren van je leven weg aan de duivel. Maar zoek de Heer jong. Hoe jonger, hoe rijker. Als onze eerste gedachte, de liefde. Als tweede, het geloof. Bewaart uzelf van de afgoden. Daarmee wordt gelijk duidelijk tegen welke mensen Johannes spreekt. Want hij zegt niet, bekeer u van de afgoden. Die woorden vinden we in de brieven wel. Op verschillende plaatsen wordt gesproken over bekering van de afgoden. Dat het gebeurd is, wat het moet gaan gebeuren. Dat wordt hier niet gezegd. Dat is blijkbaar geweest. Johannes spreekt hier diegene aan die tot bekering mochten komen. Maar dan zegt hij wel, die afgoden, die zijn nog steeds zo'n groot gevaar. Daar ben je niet vanaf. Nu, aan de ene kant heb ik in de achterliggende jaren ook voortdurend opgeroepen tot bekering. Vaak te weinig, niet krachtig genoeg, maar je hebt het gehoord. Iedereen die onbekeerd is, die heeft gehoord hoe dringend nodig de bekering is. Iedereen die nog leeft onder de macht van de duivel, die weet hoe ernstig het is en hoe kort de tijd kan zijn. Iedereen nog vastzit aan de zonde, die weet dat er een zaligmaker is, die van zonde kan bevrijden. U bent opgeroepen tot bekering. Dat is niet wat deze morgen het meest centraal staat. Maar als het er nog niet van gekomen is, dan klinkt het vanmorgen nog. Bekeer u van de afgoden, want waarom zou u sterven? Wend u naar Christus toe en word behouden, alle geëinden der aarde. Want Hij is God en niemand meer. Maar nu wordt hier gesproken tegen degene die de Heer Jezus lief hebben. Tegen degene bij wie het woord van de Heer binnengekomen is. Diegene waaraan het begin van staat dat gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en de Zoon. Zeg nu hebben jullie het evangelie gehoord. Jullie mochten iets gaan merken van de grootheid, van de genade van Christus. En dat is genoeg om te kunnen sterven. Maar zo zou je kunnen zeggen, het is niet genoeg om te kunnen leven. Bewaar uzelf van de afgoden. Want er is zoveel wat een gevaar is voor dat werk van God in uw leven. Dat is de reden, denk ik, dat hij deze woorden aan het einde schrijft. Hij heeft ontzettend veel gezegd over het werk van Christus. Dan zou je zeggen, laat hij dan zo ook eindigen. Waarom eindigt hij nou zijn brief met de afgoden? Dat is toch niet mooi? Dat is toch eigenlijk een beetje negatief. Was op de hoogte gebleven van vers 20. Nu hebt u ongetwijfeld wel meer van mij gehoord. Als wij een probleem hebben met de Bijbel, zit het probleem altijd aan onze kant. Het is helemaal niet erg om soms bij een Bijbelgedeelte te denken, ik snap niet dat het hier zo staat. Als we altijd maar geloven, het staat er goed, het staat er precies goed. En dan moet je gaan zoeken. Waarom staat het er al anders dan ik dacht? Waarom eindigt Johannes hier met de afgoden? Waarom let hij niet op Christus? Ja, dat doet hij wel. Dat doet hij juist wel. Hij zegt, nu hebt u zoveel gehoord. U hebt zoveel gekregen. Maar u kunt het zo beschadigen. Wees zuinig op wat u hebt. Wees zuinig op wat u hebt. Dat zien we terugkomen in de voorgaande versen. In het tweede vers bijvoorbeeld staat dat wij zijn geboden bewaren. En dan in het 18e vers, die bewaart zichzelf. Dat bewaren is in de grondtaal een ander woord dan wat we hier lezen. Dat bewaren, dat is bewaren van een schat. Een schat waar je zuinig op bent, een schat die je nog eens goed bekijkt. Een schat waar je blij mee bent. De kostbaarheid. Zo zegt hij, bewaar Gods geboden. Bewaar uw hart. Wees zuinig op het woord en het werk van God. Maar dan zegt hij, om het te bewaren, om het veilig te kunnen bewaren, moet je het ook beschermen. Je moet er niet alleen naar kijken en het koesteren, maar je moet je ook realiseren dat er wat op afkomt. En het grondwoord wat dan in vers 21 staat, dat heeft meer daar het oog op. Die zegt, bescherm het, bewaak het. Besef dat er dieven kunnen komen, dat er rovers kunnen komen, dat er geweldenaars kunnen komen die jouw schat kapot kunnen maken. En dat kostbare van het woord en het werk van God, dat vraagt ook om veel bescherming, omdat er veel aanvallen zijn. Dat is wat hij nou hier dus zegt. Bewaar, koester wat je ontvangen hebt. Maar bewaar, bewaak het dan ook en bescherm het dan ook tegen alles wat erop af kan komen. En alles wat erop af kan komen wordt dan samengevat in het woord afgoden. Afgoden. Dat zijn die dingen, die personen, die de plaats van God kunnen gaan innemen. Waarop zou kunnen gaan vertrouwen. Bijna kunnen verlangen. Waar je tijd en je aandacht aan gaat geven in plaats van de ware God. We kunnen dat verbinden aan wat er staat in hoofdstuk 2, vers 16. In 1 Johannes 2, vers 16, daar gaat het over alles wat in de wereld is. Alles wat in de wereld is, waarvan gezegd wordt, dat is niet uit de Vader. Dus dat is een tegenstelling tussen wat uit de wereld is en wat uit de Vader is. Alles wat uit de wereld is. De begeerlijkheid des vleeses, de begeerlijkheid der ogen, de grootsheid des levens. Nu zijn de mensen die daarvoor leven. Nu zijn de gemeenteleden die daarvoor leven. Je kunt naar de kerk gaan. Je kunt je aan allerlei regels houden. Je kunt uit de Bijbel lezen en meezingen en al die dingen meer doen. En toch intussen leven onder de afgoden, leven voor de wereld. Maar je kunt ook niet alleen maar voor de vorm naar de kerk gaan. Niet alleen maar uit gewoonte de Bijbel lezen, maar echt liefde hebben tot de Heer. En toch de trekking van de afgoden voelen. Toch voelen alles wat uit de wereld is. Dat staat niet buiten mij, maar dat dringt zomaar door in mij. Dat heeft zo snel vat op mij. Het is wel goed. Het is belangrijk om daar je hart op te onderzoeken. Hè? Van waar gaat nu je liefde naar uit? Kun je zeggen, ja toch. Ondanks alles wat ik ook bemerk. De diepste liefde van mijn hart. Die is voor die vader die zijn zoon gegeven heeft. Of moet je zeggen. Als je me uitpelt. Dan is de liefde van mijn hart voor de wereld. Dan is dat waar ik in mijn element ben. Daar moeten we ons op onderzoeken. Maar je moet nooit denken. Als ik dan maar bij de vader hoor. Dan ben ik immuun. Voor de trekkracht van de wereld. Dat zegt Johannes ook verschillende keren in zijn brief. Hij zegt, als je denkt dat je geen zonde hebt, juist dan vergis je. Juist dan ken je God niet. Wie God kent, kent ook de zonde. En die herkent ook de noodzaak van deze woorden. Bewaart uzelf van de afgoden. Ik hoef ze niet allemaal op te noemen, denk ik. Ik geloof, als u terugdenkt de achterliggende 3 jaar, dat er ook wel iets van herinnert. Welke afgoden er zijn, welke dingen er in deze wereld spelen die zo trekkingen op onze harten. Alles wat in de wereld is. En lees nog een keer 1 Johannes 2 vers 16. De begeerlijkheid des vleeses, de begeerlijkheid der ogen, de grootheid des levens. Bewaar uzelf voor de afgoden. Waarom zou ik dat nu willen meegeven? Waarom zou ik die woorden nog onder uw aandacht willen brengen? Omdat het woorden van God zijn. Wij zou kunnen zeggen vanuit dezelfde liefde van Johannes. Johannes die zegt, mensen, het gaat toch om het leven met Christus. Het gaat om dat geloofsleven, dat u hem toebehoort. Dat u gemeenschap zij met de Vader en met de Zoon. Maar dat geloofsleven, dat wordt bedreigd. Er is zoveel wat u daar vandaan kan trekken. U hebt het evangelie gehoord. En als u het evangelie in uw hart hebt ontvangen, dan hebt u een schat gekregen. Maar een schat die altijd onder de aanvallen staat. Een schat die altijd bedreigd wordt. En als ik nu weg zou gaan, en het woord mag hier blijven liggen, de herinnering aan preken of aan bepaalde uitspraken die blijven achter. Het werk van de Heere blijft achter. Als dat nu alles was. Als u het nou moest doen met wat u toen gehoord hebt. Dan kan het niet anders. Of het wordt bestreden. Het wordt vernield. En dat wat van... Wat de Heere gegeven heeft, dat komt als het ware onder een dikke laag puin te liggen van de muren die ingestort zijn. En Christus wordt verduisterd. U moet niet denken dat u het woord, het evangelie kunt bewaren zonder dat u de muren bewaakt. De gevaren zijn groot. De aanvallen van de duivel die zijn meer en meer. Bewaar u dan. Tegen al die aanvallen. Tegen de invloeden. De vernietigende invloeden. Van de afgoden. Een dominee... Ik heb eigenlijk nog wel één vraag. Het punt heette geloof. Maar waar komt dat dan terug? Als het gaat om de afgoden, wat heeft dat nou met geloof te maken? Nou, daar gaat het juist om. Johannes zegt, het is toch één van beide. Of je hoort bij God, of je hoort bij de afgoden. Maar als het dan zo is dat je bij God hoort, leef dan ook dicht bij God en zweer dan ook de afgoden af. Tegenover geloof, daar staat altijd het bijgeloof en het afgodische geloof. Het geloof, om zo te zeggen, vraagt altijd om een keuze van je hart. Het geloof betekent altijd dat je God toevalt om het andere los te laten. Verschil tussen licht en duisternis. Tussen waarheid en leugen. Bewaar u van de afgoden. Want die afgoden die zullen het zicht op Christus verduisteren. En als nodig is, breek met de afgoden. Onderzoek je leven erop welke afgoden dan toch, ondanks het werk Gods, toch een plaats hebben. Toch te veel voet aan de grond gekregen hebben in je gezin. Of in je leven. Maar wees ook alert op die afgoden van je zegt, ja dat vat mij niet zo. Daar heb ik minder last van. De macht van de afgoden is altijd groter dan de macht van ons eigen hart. En nog een keer, als je nog leeft onder de macht van de wereld. Als je nog leeft in liefde voor de wereld. Neem dan deze woorden zo op. Bekeer u van de afgoden. Want de afgoden waar de duivel achter zit, die leidt je tot de dood. Maar Christus, hij brengt tot het leven. Dat was het tweede. Geloof. Als derde de hoop. Bewaart uzelf. Kan dat? Zijn wij daar niet veel te zwak voor? Als wij dan zwakker zijn dan de afgoden. Hoe krijg je het ooit voor elkaar? Welke hoop is er dat je het redt? Jezelf beschermen tegen de afgoden. Zou u het kunnen? Zou jij het kunnen? Nou, je zou natuurlijk wel elke dag deze tekst kunnen lezen. Elke dag beginnen met deze woorden. Ik moet mijzelf vandaag bewaren van de afgoden. Op zichzelf is dat een goede zaak. Het vraagt om onze inzet en inspanning. Maar je ontdekt toch, in mij is geen kracht tegen deze grote menigte. Elk gebod van de Heere mag je maken tot een gebed. Elk gebod mag je maken tot een gebed. Dat leert de Heer Jezus ons zelf. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat gebed, dat bid je ten diepste alleen maar als je dat gebod gelooft. Als je het gevaar ziet. Als je weet hoe nodig het is jezelf te bewaren. Dan word je gedrongen tot gebed. O Heere, bewaar mij daarvoor. Dan is er zo'n grote verwachting. Johannes eindigt dit vers met het woord amen. Amen. Dat wil zeggen vast en zeker. Maar u begrijpt niet vast en zeker in onszelf. Johannes zegt hier niet, kinderkens, bewaart u zelf van de afgoden. Ik geloof vast en zeker dat het u lukken gaat. Maar het amen, dat is altijd met het oog op wie God is. En dat zien we ook in dat gedeelte hier aan voorafgaande. Denk even aan vers 18. Weet dat een iegelijk die uit God geboren is niet zondigt. Maar die uit God geboren is bewaart zichzelf. Er is ook een vertaling mogelijk. Die zegt die uit God geboren is, dat is. Degene die uit God geboren is. De enige geboren zoon van God. Die bewaart hem. Die bewaart, dus de vertaling. De enige geborene bewaart hem. Misschien is dat niet de beste vertaling van vers 18, maar in elk geval is het waar. Christus bewaart de zijnen. Op een andere manier heeft het voorgaande gedeelte zoveel betekenis voor ieder die de nood voelt. Die zegt, ik moet mijzelf bewaren, maar ik kan me niet bewaren voor de afgoden. Als je dat gebod maakt tot een gebed, zou dat gebed verhoord worden. Vers 15. Vers 14, sorry. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Wat wij ook bidden naar zijn wil, dat zal hij verhoren. Ja, maar wat is dan naar zijn wil? Nou, elk gebod is naar zijn wil. Als God dit gebod geeft, bewaar uzelf van de afgoden. Als dat gebod ons gebed wordt, dan weten wij dat God verhoort. Dat is de vrijmoedigheid, de ruimte die je mag ontvangen in het gebed. God zal verhoren. Bewaar uzelf. Hoe kan ik het? O Heere, bewaar mij. En hij zal het. Niet dat er geen aanvallen meer zijn. Maar wel dat wij voor de aanvallen beschermd worden. Niet dat je nooit meer struikelt. Maar wel dat als je in het struikelen terugkomt bij dit woord. En terugkomt bij het gebed. Dan zul je eruit getrokken worden. In dit leven is het een werk dat God zal doen voor ieder die hem daarin nodig heeft. En tot in eeuwigheid zal hij bewaren. De Heer Jezus zegt het immers. Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. En hij zegt ook dit: Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Het gebed van Christus wordt verhoord, wordt altijd verhoord. Als hij zegt, Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn, dan zal het gebeuren. En er zal niemand omkomen in de klauwen van de vijand. Er zal niemand achterblijven, omdat hij uiteindelijk toch nog verschalkt is door de afgoden en door de duivel. Maar dat betekent wel dat we echt alleen maar veilig zijn in Christus. Buiten Christus kun je het nu tegen de afgoden niet redden. En buiten Christus kun je de eindstreep nooit halen. Niemand is in staat zichzelf te bewaren, te beschermen tegen de afgoden. Maar we hebben een borg en zaligmaker. Zoek dan in hem het leven. En verwacht van hem de zaligheid. Wie op Jezus ziet, die hoeft niet te wanhopen, integendeel. Die mag deze hoop op hem hebben, dat waar hij is, als de enige geboren zoon van de Vader, ook hij zal zijn, die een kind mocht worden. Amen.